Goedenavond allemaal. Welkom bij de Zondagavondkerk van Diensten met Belangstellenden. Fijn dat jullie hier zijn. Ik zie een heleboel bekende gezichten, bekende mensen. Mensen die hier elke week komen. Ook mensen die er wat minder vaak zijn. Of mensen die hier misschien vandaag wel voor het eerst naar binnen zijn gelopen. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. En als je hier nieuw bent, dan hoop ik dat je je thuis voelt bij ons. Voel je vrij om mee te doen, mee te zingen, mee te bidden. Of om het gewoon over je heen te laten komen, als je dat prettiger vindt. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie en thee. Van harte welkom om te blijven. Dan kunnen we napraten, bijpraten of je leren kennen als je nieuw bent. Dus ook als je nieuw bent, van harte welkom om dan te blijven. De predikant van vanavond is Alex de Vreugd uit Amsterdam-Noord. Fijn dat je er bent, Alex. De muziek wordt verzorgd door Dirk en Sarah. Ook heel fijn dat jullie er zijn. De koster van vanavond is Sietske. Het geluid wordt verzorgd door Jim. Jullie zijn bij de poort aan het spui welkom geheten door Piet. En de koffie is gezet door Sandra. Mijn naam is Christine en ik ben vanavond jullie gastvrouw. Het gaat vanavond over belofte van rust naar aanleiding van Hebreeën 4. En dat gaan we ook straks met elkaar lezen. Ik zal nu eerst de kaarsen aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En daarna zingen we ons eerste lied.
worden wij stil tot God. Vanavond geloven en belijden wij. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Mag gaan zitten. Graag wil ik de woorden van Christine onderstrepen. Van harte welkom. Misschien heb je wel de tweede pagina van het boekje wat je hebt gekregen gelezen. En bij een van die regels lees je: misschien ben je een rustzoeker. Nou, dat heeft ook een klein beetje te maken met het thema van vanavond en waar we over gaan nadenken en waar we van gaan horen. Misschien ben je wel een rustzoeker. En ik hoop toch, of je het nu wel of niet aan het zoeken bent, dat je toch op een of andere manier mag ervaren en mag beleven vanavond. We gaan zingen. En we zingen een lied van Sela. Het woord van God brengt goede vruchten voort.
Het woord van God brengt
Laten we samen bidden. Heer onze God, schepper van hemel en aarde, U de onderhouder van al wat leeft, van al wat adem heeft. U, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, U die we ook onze Vader mogen noemen door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Wij danken U. Wij danken U voor deze avond. Deze zondagavond. Deze zondagavondkerk. Heere God, we danken U voor deze plek. Voor deze plaats, dit huis. Dit huis van gebed. Deze oase van rust. Te midden van een stad die voortdendert, waarin we prikkel na prikkel tegenkomen en die op ons afkomen. Heer onze God, we weten, U weet hoe wij er vanavond ook bij zitten. Als we vanavond stil worden, als we vertragen, als we verlegen zijn en zoeken naar rust. We bidden U, geef dat we daar iets van mogen ervaren, iets van mogen beleven. Door een lied dat we zingen, een woord dat we horen, een gedachte die blijft haken. Geef ons zo brood voor onderweg. Zoals eens Uw volk Israël door de woestijn rondtrok. En waarbij U hen brood gaf, manna uit de hemel. Geef ons zo ook brood voor onderweg in onze eigen levenswandel. In de weg die we gaan. Geef zo dat er iets voor ons bij zit vanavond. Want we hebben een goede boodschap. We hebben Uw evangelie, zo brood nodig. En geef zo dat zoals ook brood vermengd mag raken met ons lichaam. Ja, dat Uw evangelie, dat Uw goede boodschap, dat Uw woord vermengd mag raken met ons leven. En dat we er iets van mee mogen nemen vanavond, mee naar huis. Heere God, we bidden het voor elkaar en voor onszelf. En kom en werk door Uw woord en geest. In de naam van Jezus, de hoge priester en apostel van onze belijdenis. Amen. Wij luisteren en horen uit het woord van God, uit de brief aan de Hebreeën. Dat zal voorgelezen worden door Christine. En daarna zingen we opwekking 7:17, Stil, mijn ziel, wees stil.
Lees Hebreeën 4. Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen. Maar het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij het, anders dan wie het aannamen, niet geloofden. Omdat wij echter geloven, gaan we de rust binnen waarvan hij gezegd heeft, in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Hoewel zijn werk al met de grondvesting van de wereld voltooid was. Over de zevende dag heeft hij immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Hier echter, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat mensen er kunnen binnengaan, maar degene aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, zijn er vanwege hun ongehoorzaamheid niet binnengegaan. Daarom legt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halsstarrig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God het daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Tot zover.
In aansluiting op de preek willen we straks zingen het lied Roep om rust van Kees Krijnoord. Vanavond staan we stil bij één vers uit Hebreeën 4 en daarvan vers 11. Hebreeën 4 vers 11. En daar staat het volgende: laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Geliefde van Jezus Christus. Ik heb een boek meegenomen. En de titel van het boek heet De radicale uitbanning van haast. Het is een boek van dominee John McComber. En misschien heb je het boek wel eens voorbij zien komen. Heb je er wel eens van gehoord. Misschien heb je er zelfs uit gelezen. Ik heb hem zelf niet gelezen. Zal ik heel eerlijk zeggen. Maar afgelopen zomervakantie waren wij op vakantie. En Anders aan mijn vrouw, die heeft het boek wel gelezen. En ik heb er toch een aantal flarden uit voorgelezen gekregen. Maar ik heb wel de achterkant gelezen. En de achterkant, daar staat dat John McComber werd geconfronteerd met woorden van zijn mentor. En dat was ook de aanleiding om dit boek uiteindelijk te schrijven. En hij werd met deze woorden van zijn mentor geconfronteerd. Ban meedogenloos de haast uit je leven. Haast is de grote vijand van het geestelijke leven. Ban meedogenloos de haast uit je leven. Haast is de grote vijand van het geestelijke leven. En vanavond worden wij geconfronteerd met deze woorden uit Hebreeën 4. Laat ons dan haast maken om in die rust binnen te komen. Het zijn de woorden van Hebreeën 4 vers 11 in een andere vertaling in de Narense Bijbel. Haast, daar wordt gesproken dus van haast, laat ons dan haast maken om die rust binnen te gaan. En dat lijkt wel het tegenovergestelde te zijn van wat dominee John McComber van zijn mentor te horen kreeg. Die moest juist haast uitbannen en wij moeten juist haast maken om die rust binnen te komen. Nou, de haast waartoe we hiertoe worden aangespoord, worden opgeroepen, ja, dat heeft alles te maken met inspannen, met toewijden. En daarom hebben we ook gelezen uit de NBV 21 vertaling en hebben we gelezen van laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. En het zou zomaar kunnen zijn dat je daar vanavond niet bepaald op zit te wachten, op deze aansporing. Misschien ben je wel vanavond hier naar deze zondagavondkerk gekomen voor rust, voor stilte, voor vertraging. Misschien ben je na de zomervakantie weer begonnen met werken of met de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die je hebt en voelt de vakantie al ver geleden, lang geleden. En eigenlijk als je eerlijk bent, dan vind je dat hoge tempo van de samenleving, vind je het eigenlijk ook wel heel erg prettig, al die prikkels die op je afkomen. En toch verlang je dan ook naar momenten dat die snelheid in je leven wordt gecorrigeerd. En als je om je heen kijkt, dan zie je mensen leven van werkdag naar werkdag, van vakantie naar vakantie. En iedereen jaagt maar voort en jut elkaar op. En nu word je vanavond hier ook zelf opgejaagd. En wordt tegen je gezegd en wordt tegen ons gezegd, laten we ons dan haast maken. Laten we alles op alles zetten. Nou, ik hoop dat je door deze oproep, om haast te maken, dat je niet afhaakt, want dat is nou precies wat de schrijver van de Hebreeënbrief niet wil. Hij probeert hier in dit hoofdstuk, in Hebreeën 4, in dit vierde hoofdstuk, probeert hij eigenlijk een iets mildere toon op te zoeken. Hij spreekt nog steeds in de gebiedende wijs. Hij spreekt nog steeds direct, maar niet enkelvoud. Hij zegt niet haast u. Hij zegt ook niet zet alles op alles. Nee, hij zegt, Hij spreekt in het meervoud. Hij zegt, laten we ons dan haast maken. Laten we dan alles op alles zetten. Hij sluit zich in met zijn lezers. Hij sluit zich in met de Hebreeërs. En dat is eigenlijk ook voor mij vanavond te verlangen. Als ik mag spreken. Als ik mag preken. Dat ik er niet boven blijf staan, maar dat ik me insluit met u, met jou, met jullie. En dat de boodschap daardoor, dat is dan wel mijn hoop, dat de boodschap daardoor niet de ernst daarvan niet afneemt. En dat gebeurt bij de schrijver van de Hebreeënbrief zeker niet. Hij blijft heel direct. Zijn boodschap is nog steeds heel ernstig. Het doet ertoe wat hij zegt. Het is echt van belang dat je dit hoort. Nou, ik hoop dat je daar vanavond iets van proeft. Hij zegt, en hij zegt ook vanavond tegen ons, laten we dan alles op alles zetten. Ja, als de Hebreeërs dan worden aangespoord om te volharden, dan zou het dan zo kunnen zijn dat een van die Hebreeërs zich afvraagt, hoezo eigenlijk? Waarom? Zoals een kind kan zeggen tegen vader of moeder, als die iets zegt, waarom? Nou, zou het kunnen zijn dat de Hebreeërs zich dat ook afvragen? Nou, misschien vraag jij het je vanavond ook wel af. Waarom zouden we alles op alles moeten zetten? Nou, tijdens de voorbereiding op deze preek ontdekte ik twee redenen waarom we alles op alles zouden moeten zetten. En de eerste reden is negatief en de tweede reden is positief. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Nou, misschien zegt iemand vanavond, nou inderdaad, je moet wel verder lezen. Je moet wel doorlezen. En je hoort al meteen hier die woorden, het voorbeeld van ongehoorzaamheid. En je moet blijkbaar alles op alles zetten, zodat je niet dat voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt. Nou, waar denkt de schrijver van de Hebreeënbrief dan aan? Nou, hij denkt aan zijn voorouders. De Hebreeënbriefschrijver, hij is zelf waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk een Jood. En hij denkt aan zijn Joodse voorouders. Eens, toen en daar stond het volk Israël en het verhaal wordt verteld aan het begin van de Bijbel. In het boek Numeri, daar wordt het verhaal verteld dat zijn voorouders, de Israëlieten, daar aan de grens staan van het beloofde land. Aan de grens van het land Kanaan. Maar voordat ze overgaan en die grens dus overstappen, wachten ze nog even. Ze wachten tot de 12 verkenners, de 12 spionnen, terugkomen en hun rapportage uitbrengen. En dan, als die spionnen uiteindelijk na 40 dagen terugkomen, dan brengen ze hun verslag uit en ze vertellen de sterke en de zwakke kanten van het land. En dan, als de Israëlieten dat horen, dan gaan ze jammeren, dan gaan ze zeuren, dan gaan ze weeklagen. Ze schreeuwen het uit, waren we maar in Egypte gebleven, waren we maar in de woestijn zelfs gestorven, waren we maar vergaan, waren we maar niet tot dit punt gekomen. En er worden allerlei argumenten genoemd om niet in dat land Kanaan binnen te gaan. Er wonen daar reuzenfamilies. We kunnen nooit dat land delen met andere volken. We zouden dat toch nooit kunnen redden. En toch, twee van die 12, Jozua en Caleb, dat zijn hun namen. Twee spionnen, twee verkenners, die vertellen toch echt een heel ander verhaal. Die zeggen, jullie hoeven niet bang te zijn. Als God met ons is, dan zullen we dat land binnengaan. Wees dus niet bang. Maar de Israëlieten willen er niks van horen. En er wordt zelfs verteld dat de Israëlieten Jozua en Caleb willen stenigen. Ja, en dan verschijnt God in de tent van de ontmoeting. Hij verschijnt aan de leider van het volk, aan Mozes. En dan zegt hij, opnieuw heeft dit volk mij op de proef gesteld en ze willen niet naar mijn stem luisteren. Ook niet naar wat Jozua en Caleb tegen ze heeft gezegd. En dan wordt duidelijk dat het volk Israël nog heel lang moet wachten voordat ze dat beloofde land in mogen gaan. En die 40 dagen van de verkenning zullen 40 jaar worden. Bovendien, Alle mensen die ouder dan 20 jaar zijn, die zullen nooit in dat beloofde land komen, maar zullen omkomen in de woestijn. Heel dit verhaal van het volk Israël aan de grens van het beloofde land, heel dat verhaal, dat wordt ook geschreven in een lied. Ik weet niet of je dat weet, maar in de Bijbel kennen we ook een Bijbelboek. Dat heet de Psalmen, een boek vol met liederen. En er is één psalm, psalm 95, die verhaalt, dat zingt over wat daar is gebeurd. En de allerlaatste regel van dit lied, die luidt als volgt: zij zullen mijn rust nooit binnengaan. En het zijn precies die woorden van de laatste regel van deze psalm, die de schrijver van de Hebreeënbrief citeert tot 2 maal toe hier in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 lees je het, en in vers 3 en in vers 5. Nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Nou, dat klinkt als een waarschuwing. En dat is misschien best wel een heftige boodschap. Nooit zal deze generatie binnengaan. In mijn rust, in mijn land, nooit. Maar ik ontdekte in de voorbereiding dat wanneer deze woorden worden aangehaald van Psalm 95, dat het niet alleen een waarschuwing is. Nee, inderdaad, als je niet wil luisteren, ja, dan zou je het land ook niet binnengaan. Maar je kunt hem ook omdraaien. Dan is het geen waarschuwing, maar juist een bemoediging. Als je wel luistert, dan zul je het land wel binnengaan. En dat brengt ons bij de tweede reden waarom we alles op alles moeten zetten. De tweede reden om ons in te spannen. En dat heeft alles te maken met die rust. Want die rust, dat is namelijk het doel. Laten we dan alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Ja, wat betekent toch die rust? In het Grieks kom je het woordje pauze tegen. Nou, en deze rust is dus niet de rust zoals wij die doorgaans kennen. Even een pauze nemen om vervolgens weer aan de slag te gaan, om weer door te gaan. Nee, deze rust is echt van een andere orde. Deze rust is niet menselijk, maar goddelijk. Deze rust is van God zelf. En er wordt zelfs in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 4, wordt zelfs verteld van het scheppingsverhaal. Er wordt zelfs gezegd in vers 4, over de zevende dag heeft God zelfs gezegd: op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Ja, toen is eigenlijk de rustdag begonnen. Als je in Genesis 1 het scheppingsverhaal leest, dan lees je over de verschillende dagen. En wat lees je dan ook? Nou, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zoveelste dag. Maar op de zevende dag, de laatste dag, daar wordt dat niet gezegd. Er is nooit een avond gekomen. Met andere woorden, deze rust die God zelf heeft ingesteld, die hij zelf begonnen is, kent geen einde. Is voor altijd. Is eeuwig. En sterker nog, deze rust is beschikbaar. En het volk van God kan nog steeds naar binnen komen. En daarom wordt het dus ook gezegd, de belofte van zijn rust is nog steeds van kracht. Deze rust is beschikbaar, ook voor jou, voor u, voor mij. En hij spreekt zelfs nog mooier van deze rust. Hij spreekt zelfs van een sabbatsrust. Ja, dat doet denken aan het Joodse volk, dat eeuw in, eeuw uit, week in, week uit, de sabbat viert. En de sabbat, ja, dat is een feestdag. Dan verblijd je je. Dan mag je feest vieren. Ja, je bent verblijd in God. Ja, en zo zal het ook zijn met deze sabbatsrust die nog wacht. Ja, de Hebreërs worden opnieuw herinnerd aan hun voorouders. En nu niet de generatie die in de woestijn is gebleven, maar nu denken ze eigenlijk aan hun voorouders die het land wel zijn binnengegaan. Misschien heb je het ooit gehoord, maar onder leiding van Jozua is het volk Israël het land binnengekomen. En daar zegt de Hebreeënbriefschrijver van, inderdaad, ze zijn binnengegaan in dat land, maar daarmee is die sabbatsrust, die goddelijke rust, nog niet begonnen. Met andere woorden, deze rust is nog steeds beschikbaar, is nog steeds van kracht, maar is eigenlijk nog niet begonnen. Als wij nadenken over deze rust en als je daarvan hoort vanavond, dan kan het niet anders dan dat je ook nadenkt over wat er nu gaande is in het land Israël. En vaak wordt er in de kerk gebeden om de vrede van Jeruzalem. En toch denken we dan ook aan de volken rondom. Rondom Israël. En zou het niet kunnen zijn dat als we bidden om vrede voor Jeruzalem, dat we tegelijkertijd ook bidden en God smeken om vrede voor de volken rondom en voor de hele wereld. En heeft dat eigenlijk ook niet heel veel te maken met die sabbatsrust die is beloofd? Het is de belofte van rust. En mag toch eens die dag komen dat dan daadwerkelijk die sabbatsrust aanbreekt? De schrijver van de Hebreeënbrief, ik zei het al, hij sluit zich in met zijn lezers. Hij stelt zich op gelijke hoogte met zijn broeders en zusters, met de Hebreërs. En hij zegt, laten we dan alles op alles zetten. Want er zijn twee redenen. En de eerste reden is negatief, dat je niet dat voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt. De tweede is juist positief. De rust is beschikbaar, is nog steeds, bestaat nog steeds. En het is beloofd. En als het ware zit ik vanavond naast jou en naast u in de kerkbank en mag ik de vinger wijzen op dit vers, op het 11e vers van Hebreeën 4. Laten we dan alles op alles zetten. En het kan dan zomaar zijn dat bij u, bij jou de neiging ontstaat dat je van je bank wil opstaan, dat je de mouwen op wil stropen en dat je aan de slag wilt gaan. Maar dan slaan we de plank mis, denk ik. Dus het is goed dat je nog even blijft zitten. Want de inspanning waartoe we worden opgeroepen, dat alles op alles zetten, dat heeft niet zozeer te maken met hard werken. Dat heeft ook niet te maken met goede werken, met goede dingen doen. Nee, het heeft allereerst te maken met luisteren en met horen. Vandaag wordt er gezegd in vers 7. Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halstarrig. Ja, en daar is eigenlijk ook vanavond de gelegenheid voor. Je zit hier vanavond in de kerk en je hoort woorden van God, woorden uit de Bijbel. En er wordt eigenlijk gezegd, wees dan niet halstarrig, wees niet wantrouwend. Maar neem ze volwaar aan. En de belofte van rust, beaam het. Bevestig het. En blijf dan ook luisteren. En dat is nou precies een punt waar de schrijver van de Hebreeënbrief zorgen om had. Want de Hebreërs, die kwamen eigenlijk niet zo vaak meer naar de kerk, als ik het zo mag zeggen. De bijeenkomsten, de onderlinge samenkomsten, daar gingen ze minder regelmatig naartoe. En ja, als ze minder in het huis van God zijn, waar zijn woorden klinken, dan kunnen ze zomaar het kwijtraken. En verliezen ze ook God zelf uit het oog. En verliezen ze ook waar het om draait in het leven. En het belang van die samenkomsten, dat je bij elkaar komt, omdat je dat nodig hebt, de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met God. Toen ik dat weer besefte en toen ik daarover nadacht, toen moest ik denken aan een boek wat ik onlangs las. Het is een bekend boek van historicus Van Deursen. En het boek gaat over het dorp waar ik zelf ben geboren en getogen. En de titel van het boek is In Katwijk is alles anders. En deze historicus Van Deursen, die beschrijft hoe Katwijk, misschien ben je er wel eens geweest, hoe Katwijk als christelijk dorp de wereld ontmoette in de 20e eeuw. En op de allerlaatste bladzijde van dit boek, daar schrijft Van Deursche dit. Hij zegt dat naar alle waarschijnlijkheid de kerken zullen afbrokkelen en dat nieuwkomers in het dorp op zondag liever naar strand gaan dan in de kerk zitten. Maar, schrijft hij dan, zolang de Katwijkse gelovigen elke zondag op meer dan 20 plaatsen samenkomen, zal zeker iets en misschien heel veel van het oude bewaard worden. Op de een of andere manier herkent Van Deursche iets in de waarde van de kerkdienst. Op de een of andere manier ziet hij dat het, ja, dat het van waarde is, dat christenen bij elkaar komen in een kerk. Dat er een onderlinge bijeenkomst is. Nou, ik weet niet, ook niet na een paar jaar te hebben gewoond in Amsterdam, of je ook van Amsterdam kunt zeggen dat alles anders is. Ik vind dat wel een heel mooie typering voor mijn eigen geboortedorp. Ik weet niet of jij net als Van Deursche de uitdrukking zou gebruiken dat de kerk afbrokkelt. Maar één ding weet ik wel, en dat is dat de kerkdienst van waarde is. Ook deze zondagavondkerk. Want is het niet hier, in deze kerk, waar heel veel van het oude bewaard wordt, als ik het zo mag zeggen? Is het niet hier waar liederen worden gezongen over rust? Is het niet hier dat je beseft, door de woorden die klinken, dat er nog een aanstaande rust is? Dat er nog een rust is die komt? En is het ook niet hier waar we bidden en zingen tot God? Is het hier ook niet waar we bij elkaar komen rondom het woord? Rondom de Bijbel, rondom de woorden die God wil spreken? En is het ook niet hier waar we met elkaar oefenen om die woorden niet alleen te horen, maar dat het ook zijn uitwerking mag hebben, dat het betekenis gaat hebben in ons leven? Dat het vermengd mag raken met geloof, met vertrouwen. Nou, beste mensen, daar mag ik je vanavond, mag ik u, jou, jullie toe oproepen. Om te luisteren naar de stem van God zelf. Want hij is het die door de woorden van de Bijbel heen, door wat hier klinkt en wat hier wordt gezegd, is het Jezus zelf die tot je wil spreken. Die zijn trouw ook bewijst. Ondanks dat wij daar heel vaak niet op zitten te wachten. Ondanks onze wantrouwen en onze halsstarrigheid, onze koppigheid, dat we het elke keer weer beter weten, is het Jezus die zijn trouw bewijst. Als apostel, als gezondene, daar spreekt de Hebreeënbriefschrijver ook over. Hij is de laatste door wie God spreekt. En ook als hoge priester, hij heeft zijn leven zelf gegeven. In zijn kruis en opstanding wordt zijn trouw zichtbaar. Ja, laten we dan alles op alles zetten. Ja, dan hoef je niet op jezelf neer te kijken. Dan hoef je het niet van jezelf te verwachten. Maar dan mag je allereerst horen. En het is Jezus die eigenlijk tot u en tot jou zegt: vertrouw je mij? Vertrouw je mij dat ik net als Jozua, die het volk leidde naar het beloofde land, vertrouw je dat ik jou leid naar die Sabbatsrust die nog komt. Die rust die aanstaande is. Geloof je dat? Ja, laten we alles op alles zetten om die rust binnen te gaan. Er is nog één vraag die mij rest te beantwoorden. Want in de voorbereiding op deze preek, toen heb ik geworsteld met de vraag, deze rust van God, de belofte van rust, is dat nou alleen maar toekomst of is dat ook vandaag de dag realiteit? En als je naar de uitleg kijkt van deze tekst, dan zijn heel veel mensen het er met elkaar oneens. Maar ik denk dat de Hebreeënbrief heel duidelijk is. In vers 3 wordt er gezegd, omdat wij echter geloven, gaan we de rust binnen. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, wij gaan de rust binnen. Dus het is nu, tegenwoordig, realiteit. Het is niet alleen maar toekomst, maar nu. Het is niet alleen mogelijk, maar ook werkelijk. En toen het hier zo over ging, toen moest ik denken aan een belijdenisschrift. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Want in de kerk zijn er heel veel verschillende belijdenisgeschriften. En eentje daarvan is de catechismus. Die leert ons over het geloof, wat het inhoudt. En het gaat zo ook over de 10 geboden. Misschien heb je ze vroeger ook wel eens gehoord. Misschien hoor je ze nog elke zondag. Over de 10 geboden. En de 4e daarvan gaat over de Sabbat. En het is de catechismus die ons dan leert wat die Sabbat inhoudt. En daar staat dan, wat houdt dan die Sabbat, die rustdag in? Nou, het betekent dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn boze werken neem. Met andere woorden, je mag je verleden, wat misschien soms aan je knaagt, misschien snak je naar vergeving, nou die wordt je hier gegeven en je mag je verleden laten rusten. Maar het gaat nog verder, het is ook God die in zijn geest, met zijn geest in mijn leven wil werken. En op die manier vangt de eeuwige Sabbat in dit leven aan. Met andere woorden, die eeuwige Sabbatsrust vangt al in dit leven, in het hier en nu, aan. Ja, mooier kan ik het niet zeggen. Die Sabbatsrust van God, het is realiteit en toekomst, het is reeds en nog niet. Ja, te midden van deze haastige wereld, waarin alles maar voortdendert. Te midden misschien ook van de chaos in je eigen leven. Mag je weten dat je niet onrustig hoeft rond te zwerven in de woestijn, maar dat je onderweg bent. Niet als een nomade, maar als een pelgrim. Met het doel voor ogen, die rust die beloofd is, die Sabbatsrust. En je mag het niet alleen weten, maar je mag het ook ervaren. En het is juist door de woorden van de Bijbel heen dat de Heer Jezus zelf tot je zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Amen.
Thank you.
We zijn hier vanavond in een Engelse kerk, Anglicaanse kerk. En wat ik zo mooi vind is dat de Anglicanen eigenlijk heel mooi laten zien hoe je ook kunt bidden met woorden die je gegeven zijn. En misschien worstel je daar zelf wel eens mee, althans ik wel, dat je misschien niet altijd goed weet wat je dan moet bidden. Of dat je vaak altijd hetzelfde riedeltje bidt. Nou, dat is het dan mooi dat er dan, nou ja, we zitten ook hier in een oude kerk, dat je ook mag weten dat er heel veel mensen je zijn voorgegaan, dat je ook onderdeel bent van een traditie, dat er ook heel veel gebeden zijn opgeschreven en ook weer worden doorgegeven. En nou, in de Anglicaanse traditie heb je ook de avondgebeden, de zogenaamde complete. En een fragment daarvan is nou, een aantal regels als avondgebed. En het leek me mooi om vanavond ook een aantal regels van die complete van het avondgebed met jullie te bidden. Daarna zal een moment zijn voor persoonlijk stil gebed, waarna we samen afsluiten met het Onze Vader. Laten we samen bidden. Waak, lieve Heer, bij wie werken, waken of wenen vannacht. En laat uw engelen hen behoeden die slapen. Zorg voor de zieken, Heer Christus. Geef rust aan vermoeiden. Zegen de stervenden. Troost wie lijden. Heb medelijden met de beproefden. Bescherm wie blij zijn. En dat alles omwille van uw liefde. Heer onze God, zo willen we in een moment van stilte in uw aanwezigheid verkeren. Of datgene tot u zeggen wat een ander niet voor ons kan verwoorden. Hoor ons, o God, ook als wij samen het gebed bidden dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ja, dan zijn we bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Het is tijd voor de collecte. Sietske zal rondgaan met een collectezak en er staat ook een QR-code in de liturgie als je dat prettiger vindt. En de opbrengst is voor diensten bij belangstellenden. Volgende week op 6 oktober is er weer om 7 uur hier een dienst in de Engelse kerk. En dan gaat onze eigen predikant Taco Koster voor. Dus ook van harte welkom om dan weer te komen. En na afloop van de dienst, dus ook op 6 oktober... is er een avond voor studenten en millennials en iedereen eigenlijk die vragen heeft over geloven, kerk zijn, Jezus, hoe zit het eigenlijk precies? Misschien heb je het kunnen lezen in de liturgie, daar staat het aangekondigd. Het idee is dat er een aantal avonden zullen zijn met mensen die dat dus interessant vinden om over die vragen in gesprek te gaan. En volgende week is de eerste keer en wordt er geïnventariseerd wie is er geïnteresseerd en wat voor vragen zijn er allemaal. Dus als je interesse hebt of iemand kent die dat leuk zou vinden, volgende week na de dienst. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee aan die kant. Van harte welkom om te blijven, zoals ik aan het begin van de dienst al had gezegd. Dan wil ik graag Alex bedanken. Fijn dat je er was vanavond. En bedankt aan Sarah en Dirk voor de mooie muziek. En dan is Sietske bijna rond. En als ze rond is, dan zingen we ons laatste lied. En het staat afgedrukt in de liturgie. Ik roep u als de avond valt.
Laten we samen bidden om de zegen van de Heere God om vervolgens ook tot zegen te zijn. De genade van Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle eenheid met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.